BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
De ouderdom komt met gebreken, luidt een oud gezegde. En dat is waar, jammer genoeg. Want hoe ouder mensen worden, hoe meer ze last gaan krijgen van bijvoorbeeld heel vervelende wonden die maar moeilijk genezen. Dat vraagt om goed beleid. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Jacques Oskam, vaatchirurg en verbonden aan het Isala ziekenhuis, en Marja Zwaan, programmamanager binnen het transitieteam van Isala. Zo. Beiden zijn betrokken bij het succesvolle project Complexe Wondzorg in de huisartsenpraktijk. Ja, goede zorg, goede wondzorg, daar ontbrak het aan. Daar viel behoorlijk wat aan te verbeteren, meneer Oskam. Over wat voor wonden hebben we het dan?
Wonden die vooral aan de benen zitten. Dan moet je denken aan wonden aan de voet. Wonden op het onderbeen, wordt in de volksmond ook wel open been genoemd.
Ja.
En dat zijn vaak wonden die extreem pijnlijk zijn.
Ja.
Langdurige ziektetrajecten. En waar de kwaliteit van leven bij patiënten toch wel in het geding is.
Ja, en dat zijn wonden die, begrijp ik, voor een deel het gevolg zijn van de vergrijzing. Welke ouderdomskwalen zijn dat die vooral wonden veroorzaken?
Nou, de gewone chronische aandoeningen, suikerziekte, hartziekte, dialyse, reuma. Mensen met neurologische aandoeningen, zoals CVA en dwarslesies. Dat zijn eigenlijk de patiënten.
Ja, het zijn wonden die vaak heel lastig genezen en dus lang open blijven. Erg pijnlijk, dat zei u al. Ja, waarom genezen ze zo moeilijk? Wat is daar de oorzaak van?
De eerste reden is dat ze vaak veel te lang bestaan. Ja? Waardoor bijvoorbeeld bacteriën of andere nadelige effecten heel lang hebben kunnen inwerken. Vaak is de doorbloeding ook gestoord van de benen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is de conditie van deze patiënten vaak zo mager dat ze onvoldoende vermogen hebben om die wonden te genezen.
Ja, en wat voor zorg wordt er gebruikelijk gegeven bij mensen met dit soort wonden?
Meestal wordt er gedacht aan wondverbanden, zwachteltherapieën. En eigenlijk heel erg gericht op het verbinden van wonden.
Mm-hmm.
Terwijl je eigenlijk ook veel meer zou moeten doen aan de inwendige oorzaken van dit soort aandoeningen, zoals de ziektes die ik net genoemd heb.
Ja. En mevrouw Zwaan, hoe is de zorg voor mensen met chronische wonden in Nederland geregeld? Krijgen die mensen een doorverwijzing? Moeten ze zelf luidruchtig aan de bel trekken? Hoe gaat dat?
Over het algemeen komen ze bij een huisarts. En dan melden ze dat er een wond is. En dan kijkt de huisarts ernaar. En dan is het of de doktersassistent binnen de huisartsenpraktijk die wond gaat verzorgen. En blijkt het wat langer tijd nodig te hebben, dan schakelt men vaak de thuiszorg in om thuis die wonden te verzorgen.
Ja, en is dat in verpleeghuizen net zo? Of gaat het daar toch anders? Hebben ze daar een eigen beleid?
Nou, verpleeghuizen hebben ze natuurlijk zelf hun deskundig personeel, waar ook verpleegkundigen werkzaam zijn. En die zullen daar zelf die wonden verzorgen.
Ja. Ja. De thuiszorg verzorgt zo'n wond, he, verschoont het verband. Ja, kun je veel meer doen dan dat? Ik weet dat niet. Vertel.
Ja, wat ook zeker belangrijk is bij een wond, dat er toch af en toe ook wondresten weggesneden worden. Dat kan Jacques er veel meer over vertellen dan ik. Maar
ja, klinkt vreselijk.
Dat klinkt vreselijk.
Toch niet de thuiszorg, hè? Nee.
Nee, maar wel verpleegkundige specialisten wondzorg. Mm-hmm. En er zijn thuiszorgorganisaties die deze mensen ook in dienst hebben. En die dat dus ook mogen doen, bevoegd en bekwaam zijn om dat te doen.
Ja, en welke middelen zijn er, ja, behalve dat wegsnijden dan? Maar wat is er nog meer naast verband en jodium? Waar moet ik aan denken?
Dat zijn vooral voor allerlei verbandmaterialen. Ik zit even naar Jacques te kijken, want jij bent qua inhoud meer deskundig.
Mm-hmm. Medicijnen spelen een rol, moet je denken aan antibiotica.
Ja.
Het belangrijkste is dat er vanuit medisch oogpunt ook een diagnose wordt gesteld, ook op het wondprobleem zelf. En dan is het inderdaad wegsnijden van bepaalde zieke weefsels, maar vaak ook het bevorderen van doorbloeding met ingrepen.
Ja.
En helaas leidt het ook nog wel eens tot amputaties om uiteindelijk een situatie te krijgen waarin de patiënt in ieder geval niet verder achteruit gaat.
Nee, het klinkt allemaal vreselijk. Maar bovendien, kan ik dan beter zeggen, iemand van de thuiszorg is vaak ook niet opgeleid om wonden te beoordelen. Hè? Waarom worden dit soort wonden, want dat gebeurt niet, begrijp ik, waarom worden die niet standaard gezien door een arts en door een arts behandeld?
Ja, dat is historisch gegroeid. Het is zo dat dit toch wel specifieke deskundigheid vraagt.
Mm-hmm.
Binnen de thuiszorg is veel enthousiasme en energie om voor deze patiëntengroep het goede te doen.
Ja.
En uiteindelijk is het zo'n complex medisch probleem geworden dat we zeggen, ja, eigenlijk moeten ze met kennis ondersteund worden.
Ja.
Want wat men doet is vaak goed bedoeld en leidt natuurlijk ook wel tot betere uitkomsten. Maar we zitten, doordat het ook veel chronische aandoeningen betreft, nu met een patiëntengroep waarbij het met verbandjes alleen niet meer redt.
Nee, en bovendien, als je kijkt naar de thuiszorg, dan is daar toch vrij weinig continuïteit in. Het is de ene dag de ene en de andere dag de andere, en dan vaak ook nog heel verschillende tijden. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog een rol speelt. Dus ja, dan krijg je ook geen beeld van hoe ver is het nou eigenlijk, geneest het wel?
Klopt. Daar hebben we dus ook hulpmiddelen voor nodig, zoals fotografie en allerlei andere ICT-oplossingen. En de thuiszorgorganisaties proberen wel met teams en met aandachtsvelders of zelfs met goed opgeleide wondprofessionals deze zorg te leveren.
Ja.
Maar ook daar is een tekort aan. En dan komt het dus toch voor dat er wel zorg geleverd wordt bij mensen waar het toch beter had gekund.
Ja, maar goed, het duurt heel lang voordat zo'n wond geneest. En als hij maar niet geneest, dan wordt er op een bepaald moment toch een arts geraadpleegd. Hoe lang blijft de gemiddelde patiënt tobben voor hij in het ziekenhuis terechtkomt? Waar hebben we het over?
Nou, uit een groot onderzoek door Capgemini is een aantal jaar geleden gebleken dat het gemiddeld meer dan 30 weken duurt voordat een patiënt met een wondprobleem wat maar blijft bestaan bij een kundige medicus komt.
Ja, en welk gevolg heeft het voor de wond als die zo lang open blijft?
De genezing wordt sec al minder goed, omdat de wond zo lang bestaat.
Ja.
En het onderliggende lijden, zoals wij dat noemen, wat ik net zei, bloedvoorziening of infectieproblematiek, ja, dat wordt alleen maar lastiger om op te lossen. Wordt de wond ook groter in die tijd, dan praten we over onherstelbare schade.
Ja, zeg, en waarom duurt het nou zo lang voordat iemand wordt doorverwezen? Want dat is toch vreselijk, na 30 weken. Waar gaat het nou mis?
Ik denk ook bij medici en andere zorgprofessionals de bekendheid met het probleem. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zijn ook in de ziekenhuizen niet overal teams die zich hier hard voor maken en aan de weg timmeren om te helpen om deze problemen te behandelen.
Ja, maar de kosten voor die wondzorg die moeten intussen toch ook enorm zijn? Waar hebben we het over, weet u dat?
Ja, gaan verschillende bedragen gaan er rond. Maar mijn inschatting is dat we op jaarbasis over 600 miljoen euro praten voor alle kosten die gemoeid zijn met deze zorg.
Zoveel?
Is inderdaad een immens bedrag.
Het is ongelooflijk. U zag het allemaal gebeuren, maanden tobben voordat iemand in het ziekenhuis terechtkwam. Ja, daar moest dus iets aan gebeuren. Mevrouw Zwaan, zorgen dat er veel eerder adequate wondzorg beschikbaar is, dat is het doel van het initiatief. Hè?
Ja, klopt.
Maar wat mag ik onder adequate wondzorg verstaan? Wat moet er wel gebeuren wat tot nu toe niet gebeurde?
Nou ja, wat helpt is dat hoe sneller deze mensen in beeld komen, deze patiënten, en hoe sneller ze zich melden bij een huisarts, hoe sneller er echt deskundig ingegrepen kan worden. En dan weten we ook dat deze zorg of deze wonden sneller sluiten. En als u hebt net gehoord, zo'n beetje meer dan 30 weken in dit project wat we nu al een jaar hebben lopen. Bij die huisarts zien we dat mensen zich binnen, een driekwart meldt zich binnen 6 weken bij die huisartsenpraktijk. Dus u kunt zich voorstellen, dat is een enorme winst. En dat betekent dat we dus veel eerder de goede zorg kunnen leveren en die wonden sneller sluiten van deze patiënten. En dus de kwaliteit van leven voor deze mensen ook verbeterd.
Ja, niet onbelangrijk.
Nee.
Er zijn toch meer mensen bij betrokken dan alleen de arts en de doktersassistenten, begrijp ik, hè? Vertel.
Ja, het klopt dat er is een verpleegkundige specialist met het aandachtgebied wondzorg vanuit de thuiszorgorganisatie. Die doet het spreekuur bij de huisarts.
Mm-hmm.
Samen met de doktersassistenten. Dus de doktersassistenten, haar deskundigheid wordt ook bevorderd. En eigenlijk heeft de huisarts daar niet zo heel veel bemoeienis mee. En dan 1 keer in de 6 weken komt Jacques Oskam binnen die praktijk om dan de complexe onder de complexe wonden samen met de huisarts te bekijken en te behandelen.
Ja, meneer Oskam, om dat te realiseren bedacht u beide een plan om de kennis over wondzorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk te brengen. En ik vroeg me meteen af, is dat niet de omgekeerde wereld? Waarom geen plan om die patiënten sneller naar het ziekenhuis te krijgen?
Omdat deze zorg qua complexiteit ook heel goed in een thuissituatie of een huisartspraktijk uitgevoerd kan worden.
Ja.
Daar heb je de dure ziekenhuisomgeving eigenlijk niet voor nodig. De mensen kunnen ook heel goed getraind worden om het daar te doen. Daarom hebben we ook een getrainde VS'er. En de enige taak die wij zien vanuit ons wondexpertisecentrum in Zwolle is dat wij de kwaliteit borgen, dat we scholing doen.
Ja.
En dat we ook backup bieden bij de patiënten waar het echt fout gaat.
Ja, dus het ging er juist om die verzorgenden te bereiken.
Ja, en dat lukt ook wel.
Ja.
Het kost wel tijd, maar je ziet dat dus nu in de plaatsen waar we werken, zoals Genemuiden, daar zie je dus ook dat lokaal netwerkjes ontstaan en men elkaar op gaat zoeken.
Ja, ja.
Dat is wel een heel mooi effect. Dat was niet voorzien. We komen ook nu in verzorgingstehuizen, in Heerden bijvoorbeeld. En daar hebben we al waargenomen dat zelfs het aantal decubitusgevallen teruggaat, omdat mensen onderling gaan samenwerken.
En decubitus is doorliggen, toch?
Dat is doorliggen, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Mevrouw Zwaan, lukt het u om de huisartsen mee te krijgen in dit plan? Of was er nog enige aarzeling en twijfeling hierover?
Nou, in het gebied van Diesla zitten 320 huisartsen. Dus het is een utopie om ze allemaal tegelijk mee te krijgen. En wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar huisartsen die enthousiast werden van dit plan. En daar zit energie. En daar zijn we.
Want ik zit
gestart.
Meteen te denken aan de huisartsentekort. Aan het feit dat ze toch behoorlijk overwerkt zijn en overspannen en weet ik veel wat.
Ja, maar eigenlijk ontzorgen we ook voor een deel de huisarts, omdat de verpleegkundige specialist van de wondzorg van de thuiszorgorganisatie, die neemt eigenlijk een heel deel van deze zorg uit handen.
Ja.
En we zijn ook een beetje aan de randgebieden van onze adherentie gestart. Hè, want Zwolle heeft een groot adherentiegebied, Isla. Dus we zijn in die gebieden begonnen waar het voor de mensen best wel een enorme tijdswinst is. Hè, om, normaal moeten ze ver reizen om in ons ziekenhuis te komen. Nu kunnen ze dichtbij bij de huisarts deze zorg krijgen.
En meneer Oskam, u bent dus in die huisartsenpraktijk ook aan de slag gegaan. Hè? Was uw werkgever het Isla ziekenhuis happig om u uit te lenen?
Ja,
of viel dat wel mee?
Mijn collega's hebben het ondersteund. En ik denk ook dat het de nieuwe tijd is om je specialisme uit te oefenen. En in de nieuwe tijd denk ik dat specialisten niet zozeer met verrichtingen of met handelingen bezig moeten zijn. Ze moeten ook hun kennis gaan delen.
Ja.
En dan ook ter plekke helpen. En ik vind dat een mooi model. Het is heel veel inspiratie doe je daarop.
Ja. Dus u zat op een gegeven moment als geneeskundig specialist spreekuur te houden in de huisartsenpraktijk. En dat beviel u goed?
Ja, beviel me goed.
Ja. Mevrouw
de mensen
Zwaan.
Waren vrolijk en iedereen was eigenlijk heel enthousiast.
Ja, mevrouw Zwaan, naast dat u kennis deelt, is er ook heel veel aandacht voor het monitoren van het verloop van de genezing, hè, en de middelen die daarbij worden gebruikt.
Ja.
Want ja, dat is belangrijk om aan te kunnen tonen wat je wint met deze aanpak. Hè?
Ja.
Want het gaat toch uiteindelijk ook vaak weer om de cijfers, nietwaar?
Zeker.
Ja. Maar goed, hoe waren de reacties?
Nou, de reacties bedoeld van de zorgprofessionals om dat te doen.
Ja.
Nou, ze hadden een camera bij zich waarbij ze heel gericht foto's konden maken en dus ook eigenlijk per week kunnen monitoren wat het effect van hun behandeling is geweest. En dat is wel, dat stimuleert ook en dat enthousiasmeert ook. En men is wel gewend om allerlei dingen te registreren. Dus daar is eigenlijk niet zoveel weerstand tegen geweest.
Nee. Het project Complexe Wondzorg in de huisartsenpraktijk heeft de jaarlijkse prijs voor kwaliteit en veiligheid gewonnen. En dat is niet voor niets, want de resultaten mogen er wezen. Mijn gasten Jacques Oskam, ik ben er emotioneel een schor van, Jacques Oskam en Marja Zwaan.
Harmke Pijpers.
Ja, meneer Oskam, door meer aandacht voor de patiënt met chronische wonden is er snellere genezing. Vertel eens, wat zijn de cijfers, de resultaten? Want cijfertjes willen ze allemaal horen. Hè? Dat weegt toch het zwaarst, maar ik wil ze ook weten.
Nou, als het gaat om de duur van genezing, dat verschilt natuurlijk per gebied van het lichaam en per wond. Dan zien we dalingen van 20-50% doorlooptijd. Een ander ding wat we zagen was dus de snelle toetredingstijd, waardoor we wonden eerder zien. Dat is vanuit preventief oogpunt of het voorkomen van ellende en schade is denk ik een belangrijk winstpunt.
Ja.
En we zagen dus het aantal verwijzingen met de helft teruggaan.
Ja, scheelde een heleboel centen, hè? Maar die cijfers hebben we nog niet?
Ja, dus 10%, die deelnemende praktijken, daar zijn een aantal verwijzingen. Die waren 20% verwijzingen naar ons ziekenhuis en nu nog maar 10%. En natuurlijk zijn de cijfers ook van belang. Maar zeker als je kijkt, daar doen we het eigenlijk allebei voor. Is het voor de patiënt. Ja, voor de levenskwaliteit sneller sluiten. Zodat mensen weer sneller onafhankelijk hun dagelijkse dingen kunnen doen.
Ja, absoluut. Deze zorg is er tot nu toe alleen voor mensen in de regio, heb ik begrepen. Maar alle reden om die zorg uit te rollen, zoals dat heet. Gebeurt dat al?
Ja, we worden door veel verschillende regio's en ziekenhuizen ook benaderd. En we gaan ook zeker met deze mensen in gesprek en delen onze kennis. Vermenigvuldigen door al die zaken te delen, dat is ook iets wat je in de zorg zou moeten willen met elkaar.
Ja, meneer Oskam en mevrouw Zwaan, u wilt 80% van de wondzorg onderbrengen in de huisartsenpraktijk. Is dat realistisch met dat tekort aan huisartsen en al die overbelaste huisartsen?
Wel als we voldoende mensen opleiden, zoals die verpleegkundig specialisten of aandachtsvelders bij
de thuiszorg. Ja, dat zei u al, het ontzorgt ook, hè?
Ja.
Ja. Niettemin, de resultaten zijn zo overtuigend dat je zou verwachten dat ze staan te springen om projecten als deze. Maar toch ervaart u het huidige zorgstelsel als een obstakel. Vertel, wat zit u in de weg?
Nou, we hebben de gebruikelijke schotten in de zorg als het gaat om wie wordt waar betaald.
Ja.
Dus dat is een financieel schot. Het is ook nog zo dat er contractafspraken worden gemaakt, zowel met huisartsen als met ziekenhuizen, waarbij deze aspecten nog niet standaard worden meegenomen.
Mm-hmm.
Dus je moet inderdaad wel over grenzen heen en je moet iedereen meekrijgen. In Zwolle is dat gelukt. Ook het bestuur van het ziekenhuis en het bestuur van de huisartsvertegenwoordigingen. En dan zie je dat het kralenrijgen is. Ieder jaar een paar praktijken erbij.
Ja,
en dan
ja.
hoop je dat er ergens een omslagpunt is waarbij misschien zorgverzekeraars zeggen van, kijk, dit wordt een standaard zoals zij het ook graag zouden willen.
Ja, want die zijn toch ook wel benieuwd naar deze methode. Hoe zit het met de kosten? Dat kunt u ze toch ook voor vertellen, hoe gunstig dat is, vergeleken met de tussen aanhalingstekens oude situatie?
Ja, we hebben een businessplan gemaakt op basis van prognoses.
Mm-hmm.
En daarbij gaat het echt om honderdduizenden euro's wat er aan geld minder hoeft te worden uitgegeven voor deze zorg.
Ja.
En op grond van dat businessplan is ook binnen ons ziekenhuis een soort tripartiet met de zorgverzekeraar, huisartsen en het ziekenhuisorganisatie om dit dus vlot te trekken.
Ja, mevrouw Zwaan, verschillende grote zorgverzekeraars, heb ik begrepen, die gaan samen de resultaten van Wondzorg in kaart brengen. Ze hebben onder meer een identieke vragenlijst opgesteld. En hun ambitie is het om de genezingsduur van zo'n langdurige wond met een maand te verkorten. Hoe realistisch is dat? Of kan het eigenlijk nog veel, veel beter dan dat?
Ja, nou ja, wat we wel wat bekend is dat een heel aantal wonden sowieso 3 maanden nodig hebben om te genezen. Maar nogmaals, hoe eerder deze mensen dus in beeld zijn, hoe sneller je de goede zorg in kunt zetten. Dus hoe sneller deze wonden sluiten. Dus het zou zaak zijn om die 30 weken, wat nu vaak is, meer dan 30 weken voordat men doorverwezen wordt, om dat ook gewoon weer terug te brengen naar 6 weken bij een huisartsenpraktijk. En dan ben je op de goede weg.
Ja.
En of dat dan een maand verkort wordt, weet ik niet. Het feit is dat hoe sneller de wonden, hè, dus hoe sneller in beeld, hoe sneller die wonden sluiten.
Ja. We zien ondertussen dat zorg zich steeds meer naar huis verplaatst. Hè? Connected care, telemonitoring, allemaal middelen waardoor patiënten niet steeds naar het ziekenhuis hoeven. Isala is daar ook heel actief in. Maakt u ook al gebruik van digitale middelen? Of zit dat in de planning?
Ja, we hebben bewust gekozen om eerst aan de mensenkant de teams te trainen en het lokaal goed te regelen.
Ja.
We kunnen die wondzorg zeker met slimme ICT ondersteunen. Moet je ook denken aan kunstmatige intelligenties die foto's gaat beoordelen. Een ander onderdeel is heel interactief feedback geven met getallen. Zodat mensen ook hun eigen resultaten kunnen zien, zowel de patiënt als de zorgprofessionals.
Ja.
En daarmee denken we dat we om alle slimme ICT en veranderingen heen, ja, vooral de mensen de goede kant op kunnen krijgen.
Ja, maar eerst moet de infrastructuur op orde zijn. En dan.
Ja, en zorgprofessionals over de domeinen heen met elkaar samenwerken. Dat is stap 1.
Ja. Meneer Oskamp, u zegt, dit hadden we niet voor elkaar gekregen als we het van bovenaf opgelegd hadden gekregen.
Nee, ik denk dat dit soort initiatieven altijd vanuit de inhoud, dus de mensen die rond de patiënt werken, het best beklijft. En we hebben nu toevallig een paar goede mensen bij elkaar gekregen. Dat was in zekere zin wel toeval.
Ja.
Ik moet zeggen, ik ben zelf ook al een tijdje met zorgvernieuwing en bestuur bezig geweest.
Oh. Ja.
En dan weet je de weg te vinden en ook over schotten en obstakels heen te springen. En dan krijg je, als mensen zien dat er een zaadje ontkiemt, dan krijg je eigenlijk ook wel steun.
Ja.
En daar geloof ik meer in dan van bovenaf programma's opleggen.
Ja, daar heeft u vast heel erg gelijk in. Maar denkt u ondertussen ook niet, waarom heeft dit zo lang geduurd? Dit geklungel, dat kwam er toch eigenlijk op neer. Ik zeg het een beetje onaardig, maar
Zou je kunnen denken?
Ja, ja, doe ik.
Waar wij last van hebben is andere zorgthema's die prominent ook in de media ruim worden belicht. Moet je denken aan kankergeneeskunde of andere hart- en vaatziekten. En ik denk dat dit wel een vergeten zorgprobleem is. Met veel leed ook bij patiënten.
Heel veel vergeten leed, hè? Ja.
Ja.
En heel veel mensen in een kwetsbare positie die denken dat het er dus bij hoort, dat het niet anders kan.
Ja, dat is ook onze praktijk. Ja. Dit zien we ook bij de mensen en nu ook bij de mensen thuis.
Ja. Mevrouw Zwaan, vraagt u zich ook af? Had dat niet eerder gemoeten, anders gekund?
Ja, nou, ik ondersteun wat Jacques zegt. En wat het nu mogelijk heeft gemaakt, is dat binnen de ISLA een transitiegeld beschikbaar gesteld is om de kosten van om het project te leiden, om de mensen te trainen. Zodat Jacques ook naar de huisartsen kan gaan, dat de VS's trainingen kunnen verzorgen.
Ja.
Dat die kosten ook nu gedekt zijn. En dan is het ook wel wat makkelijker om daar tijd aan te besteden.
Ja. Ja. Fantastisch. Heel veel succes in de toekomst. Ook voor al die arme patiënten die allemaal tot nu toe nog dachten dat het er allemaal bij hoorde. Hartelijk dank, Marja Zwaan en Jacques Oskam.
Ja, dank u wel.
Zorgvernieuwers.
Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij daarover weten? Het coronavirus, ja hoor, daar heb je het weer, bepaalt het wereldnieuws. En deze week ook de beurzen. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een vaccin. En zo nu en dan beweren bedrijven dat ze de remedie hebben. Maar hoe staat dat er nou echt voor met dat vaccin tegen corona? Ik praat met een mevrouw van, ik heb hier de naam niet, van de firma Janssen, ons wel bekend. Hoe ver zijn jullie met de ontwikkeling van het vaccin tegen corona? Hanneke Schuitenmaker, zo heet hij.
Ja, goedenavond. Wij zijn een vaccin aan het ontwikkelen tegen corona. We zijn in januari begonnen toen de genetische code van het coronavirus bekend was. En we ook wisten tegen welk stukje we het beste een vaccin konden. Wat we het beste konden gebruiken om een vaccin te ontwikkelen. En op dit moment zijn we onze kandidaatvaccins aan het testen in proefdieren. Mm-hmm. Om te zien of ze de juiste immuunrespons opwekken. Zodat we het kunnen verder kunnen ontwikkelen voor toepassing in mensen.
Ja, dat is natuurlijk heel riskant, ook zakelijk gezien. Het duurt heel lang voordat er echt een vaccin is. Je moet een heleboel uitproberen en doen, terwijl elke dag telt. Dus dan denken mensen, wat duurt het nou lang? Terwijl men is hiermee bezig vanaf wanneer was dit virus bekend? Wanneer brak het uit?
Ja, het brak uit eind december vorig jaar.
Ja, dus dat zou een record betekenen als het binnen de korte tijd inderdaad een vaccin was. Maar er zitten al vaccins in de testfase, begrijp ik. Kan dat proces vanwege de enorme urgentie nog wat worden versneld?
Ja, natuurlijk. Het kan sneller. Er zijn vaccins die zijn klaar om in mensen getest te worden. Dat is nog niet begonnen. Die wachten nog op toestemming. En die hebben misschien op een minimaal pakket aan gegevens besloten dat het door kan in mensen.
Mm-hmm.
Waar het platform van Janssen sterk in is dat we het ook, als het werkt, op hele grote schaal kunnen produceren. Dus nu duurt het bij ons iets langer, omdat we iets langer moeten knutselen voordat we een vaccin in elkaar gezet hebben. Maar zodra we iets hebben waarvan we denken dit kan werken, kunnen we meteen opschalen naar die miljoenen doses die nodig zijn om in te zetten in het indammen van deze uitbraak.
Maar ik wil graag weten, staat de regelgeving zoals die is ten aanzien van medicijnen en die heel uitgebreid is, staat die u in de weg of is er nu met dat vaccin opeens veel meer en veel sneller mogelijk?
Nou, kijk, wat je ziet is dat ook zij meer mensen inzetten om bijvoorbeeld alle documenten heel snel te reviewen. Dus er wordt heel erg meegewerkt. Dus een ontzettend goede samenwerking. Maar natuurlijk willen we geen risico's nemen die onverantwoord zijn. Het gaat natuurlijk toch met een vaccin om het. Je stelt mensen bloot aan een vaccin zonder dat je weet of ze er ooit baat bij zullen hebben.
Ja.
Dus de veiligheid staat natuurlijk ten alle tijden voorop. En wij hebben een platform, dus een vaccinbasis, eigenlijk een basisvaccin wat we heel goed kennen. Dus wij voelen ons redelijk comfortabel dat we snel kunnen gaan onder omstandigheden. Maar nog steeds moet je natuurlijk voldoen aan de regels.
Ja. Er is een Chinees bedrijf ondertussen dat beweert een vaccin tegen het HIV-virus geschikt te kunnen maken tegen het coronavirus. Onderzoekt uw bedrijf ook dat soort claims?
Ja, ik heb die gegevens ik heb dat ook gezien. En het gaat in dit geval niet om een vaccin, maar om een medicijn.
Oh ja.
Dat is een medicijn wat werkt tegen HIV. En waarvan we ook weten dat het in het reageerbuisje werkt tegen het coronavirus. En daar zijn inderdaad klinische studies nu aan de gang om aan te tonen of het ook echt mensen helpt om minder ziek te worden of niet te overlijden. Dus echt de ziekte in te dammen. Dus dat is geen vaccin. Dat is niet mensen iets geven waardoor ze beschermd zijn tegen de ziekte. Maar dat is voor mensen die de ziekte al hebben om te voorkomen dat ze heel ernstig ziek worden.
Ja, en tot slot zijn alle farmaceuten nu elkaars concurrenten, zoals ze dat altijd zijn in een race, om als eerste het vaccin te hebben ontwikkeld, of werken universiteiten en bedrijven samen met u, samen om alsjeblieft snel een vaccin te vinden?
Ja, er is heel veel samenwerking en natuurlijk zijn bedrijven ook. Ja, je moet je gewoon focussen op je eigen kandidaat. Want als je je te veel laat afleiden, kost alleen maar tijd. Ja. Maar het is niet zo dat wij de eerste willen zijn. Dat geldt volgens mij voor de anderen ook niet. En ik denk dat er genoeg vaccin, of heel veel vaccin nodig is. En dat dus ieder vaccin wat de eindstreep haalt, verwelkomd moet worden. Dus wij juichen het alleen maar toe.
Wat denkt u tot slot? Ja, u heeft dat soort vragen natuurlijk al heel veel moeten beantwoorden. Is het een kwestie van dagen, weken of langer?
Langer, ja. Nee, ja, dit gaat echt langer duren. En we hopen begin volgend jaar de eerste klinische data te hebben. We gaan wel in parallel daaraan al die grootschalige productie doen. Dat als het werkt, dat we meteen kunnen uitrollen. En hopelijk zijn we dan nog op tijd om toch een bijdrage te kunnen leveren aan het indammen van deze uitbraak.
We moeten het hierbij laten. Hartelijk dank, Hanneke Schuitenmaker van Janssen Vaccins. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.